kinderen van het koninkrijk zijn als je besloten hebt hem te volgen. En dat heb je waarschijnlijk ook wel eens als je in de Bijbel leest, als je bezig bent met de Bijbel, dat een bepaald gedeelte wat langer blijft hangen. Dat het een paar dagen of een paar weken elke keer weer in je naar voren komt. En zo is bij mij ook een gedeelte uit Markus 1. Dat gaat over het koninkrijk van God, waar Jezus eigenlijk zijn bediening begint. En de laatste keer op de school van Ecclesia, de beide groepen, hebben we ook over het koninkrijk van God gesproken. Heb ik ook een vraag gesteld, waar denk je aan als je het koninkrijk van God hoort? En dat wil ik gewoon ook vandaag even vragen. Wat denk je aan als jij hoort het koninkrijk van God? Wat komt er dan bij jou naar boven? Laat maar even horen. Waar de koning is, is zijn koninkrijk. Een hele goeie. Iemand anders? Eeuwig leven. Het stukje koninkrijk dat hij al in ons heeft gezet. Ja. Kracht. Iemand anders? Vrede. Liefde. Al het goede. Pieter. Zeg het nog eens. Ja, Israël hoor ik. Herstel. Iemand anders nog? De autoriteit van Jezus die hij in ons heeft gelegd. Allemaal ware dingen die met het koninkrijk van God te maken hebben. En ik wil u gewoon even kort meenemen in Markus hoofdstuk 1. Er staat best veel in één hoofdstuk. Hij begint daar te vertellen, Markus, over Johannes de Doper. He, dat Johannes de Doper die gaat naar de woestijn en de mensen die gaan naar hem toe. Want hij heeft een oproep. Wat voor oproep? Een oproep van bekering. Kom tot inkeer. En dat ze zich moeten laten dopen. En dat doen de mensen. En er staat in vers 5 van Markus 1. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Waarbij ze hun zonden beleden. Dat is ook nog iets bijzonders wat me opviel. Tijdens het dopen beleden ze hun zonden. En hij verkondigde, Johannes, na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hij spreekt hierover de Messias, Jezus die zou komen. En die komt dan ook. Jezus komt naar hem toe, naar Johannes. In die tijd kwam ook Jezus daarheen vanuit Nazareth, dat is in Galilea, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. En op dat moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. God de Vader spreekt dat op dat moment uit over de Heer Jezus. Als hij zo uit de Jordaan, uit zijn doop opstaat. En dan in vers 14 staat er dat de Heilige Geest Jezus meeneemt naar de woestijn. En daar verblijft hij 40 dagen en dan wordt hij ook verzocht door de Satan, staat er. Daar wordt hij op de proef gesteld. En dan vers 14, nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. En dit is wat hij toen zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Weer een vers later, er staat dat Jezus langs het meer van Galilea gaat. En daar zag hij Simeon en Andreas, die hun netten uitwierpen in het meer. En het waren vissers. En Jezus zegt tegen hen, kom, volg mij. En ik zal voor jullie vissers van mensen maken. En meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. En datzelfde vraagt hij aan de zonen van Zebedeus, dat is Jacobus en Johannes. En zij doen het precies hetzelfde. En zij volgen Jezus. En dan komen ze in Kafernaum, vers 21. En op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge, onderwees er de mensen. En dan staat er dan, ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak als iemand met gezag. En niet zoals de schriftgeleerden. En op dat moment is er iemand die bezeten is door een onreine geest. En die schreeuwde, wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. En Jezus spreekt hem dan streng toe, zwijg en ga uit hem weg. En op dat moment, de onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. En iedereen was verbaasd, verbijsterd. Wat is het allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geesten bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. En daarna gaan ze uit de synagoge en gaan ze naar het huis van Simon, die later Petrus genoemd wordt. Daar is de zieke schoonmoeder van Petrus. Hij geneest haar, de koortswijk, en ze gaat gelijk voor hen zorgen. En dan staat er 's avonds laat, dus diezelfde avond, als de zon is ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en alle bezeten naar hem toe. En alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef hij vele demonen uit. Maar hij stond niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Even tot zover. Wat een indrukwekkend gedeelte. Datgene wat Jezus doet. Hij heeft gezegd, het koninkrijk van God is nabij. En kort daarna, al die tekenen van kracht geschieden. En een aantal discipelen gaan Jezus volgen. Ik was natuurlijk vol van dat gedeelte, zoals ik net al zei. En afgelopen vrijdag op zaterdag logeerden twee kleinkinderen van ons. En voordat ze gaan slapen, dan vertel ik meestal een stukje uit de Bijbel. Dus welk gedeelte heb ik verteld? Dat kun je wel raden, was dit gedeelte. En dan, dat vinden ze natuurlijk prachtig allemaal. En je gaat natuurlijk wat uitleg omheen geven. En dan moet je niet vreemd opkijken, wat is een bezeten man? En dan moet je uitleggen geven over de werking van onreine geesten, over het werk van Satan. Dat valt nog niet mee, vind ik, voor kinderen van 5 en 8 jaar. En heeft u dat wel eens meegemaakt? Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt. En dan moet je dat in hun beleving moet je dat wat begrijpelijk maken, niet te angstig maken. Dat vond ik best wel een opgave. Hopen dat de oudste, want die houdt van vragen, dat hij niet door bleef vragen. Maar dat deed hij gelukkig op een gegeven moment niet meer. Dus, maar voor degene die dat wel eens meegemaakt hebben, als werkelijk een onreine, boze geest zich manifesteert door iemand die met occulte zaken is bezig geweest, of een heel onrein leven heeft geleid, dat is confronterend. Maar dan zie je ook de kracht van Jezus. Zo'n geest wijkt niet als je zegt, in de naam van Boeddha ga eruit. In de naam van Mohammed, wijk in de naam. Nee, helemaal niks, gebeurt niks. Maar in de naam van Jezus gaan ze tegenspurtelen, maar op een gegeven moment moeten ze wijken. Dat is de kracht van het Koninkrijk van God. Dat gekomen is. En daar mogen we zo ontzettend dankbaar voor zijn. Ik heb bewust ook Frank gevraagd vanmorgen om gewoon iets te getuigen. Dat wij met elkaar bewust zijn dat de Heer wil nog steeds werken van kracht doen door ons heen. Door jou en mij heen. Ik had Marianne ook nog even gebeld van de week, want anderhalve week geleden was dat met de hand gebeurd. Ze kon haar arm echt niet optillen. Een hele lange tijd. En op die tijd van Huis van Gebed, we baden met elkaar voor haar. En die arm ging omhoog. En zij blij, ze bleef elke keer me bewegen, die arm. Dus ik heb van de week gezegd, is het nog steeds zo? Ja, zegt ze, ik kan nog steeds mijn arm omhoog doen. Dan weet je, hé. Want je hebt ook wel eens, en dat is soms ontmoedigend voor ons, dan heb je voor iemand gebeden en die voelt iets, die ervaart iets. Hé. En dan later, ja, nee, het is weer terug bij af. We hebben er niet altijd een verklaring voor. Maar het is goed om een getuigenis te hebben waar je weet van, hé, het is veranderd. Wij als gelovigen die al wat langer op de weg zijn, wij kunnen ook wel eens ontmoedigd zijn. Want we hebben geloofd. We hebben gebeden. We hebben gevast. We hebben volgehouden. En toch is er nog geen zichtbare verandering gekomen. Heeft het ook wel eens ervaren? Ja, dat kennen we ook. En dan moeten we oppassen dat we niet ontmoedigd raken. En op een gegeven moment, ja, maar dat was in de tijd van Jezus. Ja, want Jezus, ja, ik ben Jezus niet. Dat was in de tijd van de apostelen. En nu hebben wij het woord. Waar heb ik mijn woord? Oh, ik heb mijn woord nog in mijn tas. Het woord! Maar nee, we dienen elke keer weer ons te bezig te houden met het woord van Heer. Wij zijn deel geworden van uw koninkrijk. Ik ben een kind van u geworden. Uw Heilige Geest woont in mij. U houdt van mij. In Christus ben ik gerechtvaardigd. In Christus ben ik waardig geworden. Want soms kun je een gevoel hebben van onwaardigheid. Van ik ben tekortgeschoten en wat kan de Heer nog door mij doen? Dat zijn leugens. Jij bent waardevol voor de koning. Jij bent deel van zijn koninkrijk. Hij ziet jou zitten en heeft jou op het oog. En hij wil jou gebruiken als zegen voor anderen. Even persoonlijk, ik heb dat wel eens meer al verteld. Maar ik ervaar dat ik het opnieuw moet doen. De meesten weten dat ik 16 jaar geleden ongeveer begon ik wat problemen te krijgen in mijn darmen. Ontstekingen. En dat is gewoon naar. En dan krijg je medicijnen, dan krijg je behandelingen. En je gaat ervoor bidden. Dus ik heb ook verschillende mensen voor laten bidden. En op een gegeven moment was er een vaste periode in de gemeente in Rotterdam. En er kwam ook nog een spreker, Guy Per, sommigen van jullie kennen hem. Echt een bediening van, ook van genezing, een teken en wonderen. Een grote Nigeriaan, donkere broeder, die echt met kracht kan spreken. En na die periode, dus na die vaste, na gebed van de oudste, van Guy Per, was het weg. Echt een lange tijd is het weggebleven. Ik heb ervan getuigd. Halleluja! Het koninkrijk van God is met kracht gekomen. En het werkt. Op een gegeven moment kreeg ik weer opnieuw klachten. Heer, wat is er toch aan de hand? En de afgelopen 3 jaar was het niet leuk, vond ik. En dan zie je dat je op moest passen in je denken dat je niet je geloof laat roven. Dan moet je toch blijven vasthouden. Maar ook beseffen dat er meerdere dingen kunnen spelen die met genezing te maken hebben. Allereerst is het belangrijk om voldoende te rusten. Stress te vermijden. Het is bij mij ontstaan 16 jaar geleden in een hele stressvolle periode. Daar is het ontstaan. ik kreeg informatie over eten. Dat ik toch op de een of andere manier anders moet gaan eten. Eten wat ontstekingsontremmend kan zijn. Ik ben anders gaan eten de laatste maanden. Ik heb andere medicijnen gekregen. Ik blijf volhouden om te bidden ervoor. En laat voor me bidden. En ik ben heel dankbaar dat de afgelopen maanden een stuk beter gaat. In plaats van dat ik 10 keer per dag naar de wc moet rennen. Gewoon 1 keer per dag. Gewoon heel normaal. En dan denk ik van, Heer, ik ben dankbaar. Maar het zijn wel een aantal factoren die bij kunnen dragen tot herstel. En dan ben je dankbaar dat er ook momenten zijn waar je bemoedigd bent, dat als je voor een situatie bidt, er op hetzelfde moment een verandering komt. Maar dat is niet altijd zo. Maar laten we wel vasthouden, de Heer is dezelfde. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wat hier ook naar voren komt, vind ik in dit gedeelte uit Marcus hoofdstuk 1, wat ik zo met jullie heb doorgenomen. Dat een aantal principes van het koninkrijk zijn heel belangrijk. Jezus begint te zeggen, kom tot inkeer, kom tot bekering. Wat letterlijk betekent, ga anders denken, ga anders doen. Het is anders denken, maar als je anders gaat denken, dan ga je anders doen. En dat je heel duidelijk geloof moet hebben. Geloof het goede nieuws. Geloof dat God goed is. Geloof dat Hij van je houdt. Geloof dat Jezus voor je zonde gestorven is. Geloof dat er eeuwig leven is voor jou. Geloof dat jij geliefd bent. Geloof dat er ook genezing is vandaag de dag. Geloof dat er vrijmaking is van invloeden van de tegenpartij. Geloof het goede nieuws van het koninkrijk. En wat me dan ook opvalt, daarna gaat hij een aantal discipelen roepen om, en wat zegt hij? Volg mij. En wat doen zij? Ze laten hun netten liggen en ze volgen hem. Dat is toewijding. Dat is gehoorzaamheid. En wellicht heb je dat ook gemerkt in jouw leven. Toen jij Jezus leerde kennen, moest jij op de een of andere manier een toewijdingsstap maken. Ik ervoer toen ik een keuze had gemaakt voor Jezus. Ik stelde mijn geloof in hem. Dat ik ervoer, ik moet een andere studie gaan volgen. Ik had in mijn hoofd, ik wil geneeskunde studeren. Maar op de een of andere manier merkte ik dat de Heer tot mij sprak, nee, ga theologie studeren. Je gaat een verandering. En sommigen die ervoeren, nadat ze de Heer Jezus hebben leren kennen, dat je moet verhuizen. Of dat je een bepaalde relatie moet verbreken. Of dat je op zoek moet gaan naar ander werk. Of dat je een bepaalde hobby moet laten. Of een bepaalde... Ik ken mensen die waren vervent fan van Feyenoord. En ze gingen zoveel mogelijk naar het Feyenoordstadion. Maar toen ze christen werden, toen werden ze onrustig. Het is niet meer goed om dat te doen. Om die atmosfeer te zijn. Dat geldt niet voor iedereen, maar zij ervoeren dat. Zo kan het volgen van Jezus consequenties hebben. En soms ook later in je leven dan ervaar je van, hey, ik moet een andere mijn leven moet een andere wending krijgen. Ik moet een keuze maken. Ik geloof, ik heb me bekeerd en ik dien Jezus te volgen. En daarom dienen we afgestemd te zijn op hem. Want Jezus communiceert met ons door zijn geest. En dienen we gewoon gevoelig te zijn, te blijven voor zijn spreken. Heer, wat wilt u in deze fase van mijn leven? Wat wilt u zeggen? Op welke manier mag ik achter u aangaan om u te volgen? Want je weet, dat is het beste. Je kunt soms redeneringen hebben, ja, maar dit of dat. Nee, dat je diepste, als Jezus dat op je hart legt, want hij is hetgene die het willen en het werk in je uitwerkt, dan weet je, dat is het beste. Tot inkeer komen, geloven, blijven bij je geloof en gehoorzaam volgen, die toewijding. En het is fijn en bemoedigend om ook werken van kracht te zien werken. Daarom is het goed om af en toe een getuigenis te horen van wat God gewoon recent doet, gedaan heeft in levens van broers en zussen. Ik hoorde het net ook al roepen. Waar denk je aan bij het Koninkrijk van God? Hoorde ik het woord liefde roepen. Stefan, je hebt nog iets. Kameraadschap. Hè? Ander woord is vriendschap. Is, we zijn broers en zussen van elkaar gebonden. Verbondenheid. Frank. Het goede nieuws. Ja. Wat ik wilde zeggen is, we hebben net wat stilgestaan bij dat er kracht is in het Koninkrijk van God. Maar er zijn ook innerlijke waarden die heel belangrijk zijn in het Koninkrijk van God. Daar, liefde. Wat is het grootste en eerste gebod? Dat is liefde. Liefde. Liefhebben van God. Liefhebben van je naaste. Jezus spreekt liefde voor je broers en je zussen. Je medegelovigen. Jezus spreekt zelf, heb je vijanden lief. Liefde is een hele belangrijke waarde in het Koninkrijk van God. En elke keer weer opnieuw mogen we onszelf onderzoeken. Denk ik vanuit de liefde over de ander? Handel ik uit de liefde naar de ander toe? Ben ik in gesprek met iemand? Spreek ik in liefde over iemand? Of ben ik wat negatief aan het klagen over een ander, zonder dat hij erbij is? Dan is dat geen liefde. Dan is dat niet de waarde van het Koninkrijk. We moeten ons daar heel goed van bewust zijn, dat wij dienen in het Koninkrijk van God de waarde van liefde te uit te leven. En ons hart te laten vullen. En uit onszelf lukt dat niet altijd. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. De liefde van God hebben we nodig. En dienen we ons soms te bekeren. Dienen we tot inkeer te komen. Heer, dit is negatief denken. Dit is klagen denken. Dit is mopperen. Heer, ik bekeer me. Heer, dit is niet goed. Wilt u mij veranderen van binnenuit? Wat me ook nog even nagebleven is, ik zal het nog eventjes opzoeken. Nou, ik weet het denk ik uit mijn hoofd. Nou, voor de zekerheid kijk ik toch nog eventjes. Waar heb ik dat nou staan? Oh ja, Kees Verkerken was 2 weken geleden in ons midden. Ik vond hem ook een bemoedigend woord hebben. En hij begon zijn woord met: overal waar we de waarheid van God toelaten in ons denken, daar is Jezus koning. Overal waar we in ons denken Jezus de waarheid toelaten, daar is Jezus koning. Dus daar is het koninkrijk van God. Ik vond het best wel een diepe en een herkenbare. Dat elk deel van ons leven, in ons denken, in onze gevoelens, in datgene wat wij doen en laten, dat wij Jezus toelaten, zijn waarheid toelaten, en daar is het koninkrijk van God. Dat het eigenlijk ook zo simpel is. Er is nog een ander vers wat ik wil noemen. Dat is in Romeinen 14. Ik denk dat ik het hier heb. Romeinen 14, uit mijn hoofd gezegd vers 17. Daar zegt Paulus het volgende. Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede, vreugde door de Heilige Geest. Hij zegt dit in de context dat sommige mensen vinden bepaald eten rein en ander eten onrein. En daar geeft hij uitleg over: iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt. Als je dus een broer of zuster in verlegenheid brengt door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe. En dan zegt hij, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken. Daar gaat het niet om. Maar wat het koninkrijk van God wel is, en dan spreekt hij hier niet over kracht, hij spreekt over wat anders, dat zijn die innerlijke waarden van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Daarom is het zo belangrijk dat wij geleid worden door de vrede van God. Is het zo belangrijk dat wij beseffen dat wij gaan voor de gerechtigheid van God. En is het zo belangrijk dat we blij zijn met elkaar. De Heilige Geest geeft blijdschap. En dat is het Koninkrijk van God. Daar waar blijdschap in ons midden is, is een teken dat het Koninkrijk van God in ons midden is. Dat zijn innerlijke waarden, aspecten die horen bij het Koninkrijk van God. En dat wij met elkaar groeien in onze identiteit als burgers van de hemel. Dat is bijzonder, wij zijn burgers van de hemel die hier op aarde nu leven als vertegenwoordigers van het Koninkrijk van God. Waar jij komt, komt een vertegenwoordiger van de Koning der Koningen. Komt het Koninkrijk van God. En dat besef hebben we niet altijd. Omdat we ons niet altijd zo voelen. Maar het gaat niet over ons voelen. Het gaat om wie we zijn in Christus. En dat moeten we tot onszelf elke keer weer spreken. Je bent een kind van God geworden. Je bent tot inkeer gekomen. Je gelooft het evangelie. Je gelooft dat Jezus jouw verlosser is. Je hebt besloten om hem te volgen. En dan kunnen nog stemmen uit het verleden klinken. Dat je niet waardig bent. Dat je niet goed genoeg bent. Dat je zoveel gezondigd hebt. Dat je zo vaak nog tekort schiet als christen. Maar dan mag je toch jezelf spreken. Ja, maar ik ben toch een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. De Heilige Geest woont in mij. De Vader die houdt van mij. En ik mag elke dag opnieuw kiezen voor Hem. Om Hem te volgen. En te doen wat Hij van mij vraagt. En dat is het voorrecht wat wij met elkaar hebben. En dat waarin we elkaar mogen aanmoedigen. En dat hebben we ook nodig, die aanmoediging van elkaar. Het valt niet mee om in je eentje christen te zijn. Zonder de input, zonder de kameraadschap, zonder de vriendschap van medebroers en zussen. Want je hebt elkaar nodig. Daarom is het goed om bij elkaar te komen op een zondagochtend. Maar je hebt vaak meer nodig. Gewoon door de weeks een keer samenkomen met een bepaalde groep, met een bepaald team. Waar je deelt met elkaar, waar je bidt met elkaar. Waar je bidt voor elkaar. Waar je samen leert vanuit de Bijbel. En daarom verlangen wij ook dat we nog wat meer kleinere groepen krijgen. Groepen waarin je bemoedigd wordt. Waar je leert met elkaar. Waar je thuis komt bij elkaar. Want dat is belangrijk, want we hebben elkaar nodig. Om zo in het Koninkrijk van God elkaar te dienen, elkaar tot zegen te zijn, maar ook aangemoedigd te worden om anderen tot zegen te zijn die nog buiten het Koninkrijk van God staan. Want jij bent licht, want jij bent zout, jij bent een kind van God. Jij hebt de liefde van God ervaren. En jij mag die delen met andere mensen. En mag je leren om vrijmoedigheid te nemen. Van, vind je het goed als ik daarvoor bid? Wat bedoelt u nou? Nu? Hier? Op straat? Hier in de winkel? Ja, waarom niet? Er zijn er sommigen van, nou, ik heb liever dat u dat thuis doet voor mij. Ja, dat is ook goed. Maar waarin we gewoon vrijmoedig leren te zijn om een zegen te zijn voor andere mensen. Wie verlangt daarnaar? Ja, wie verlangt daarnaar? Ja, dat is een goed verlangen. Laten we bidden met elkaar. En dan gaan we daarna het avondmaal vieren. Halleluja, dank u Heer. Glorie voor de naam van Jezus. Heer, we zijn zo dankbaar dat u koning bent. We zijn zo dankbaar dat u gekomen bent naar deze wereld om ons mensen uit te nodigen voor het koninkrijk van God. Om ons mensen uit te nodigen om bij de Vader te komen. Onze God, die we Vader mogen noemen. Heer, we zijn zo dankbaar dat we mogen groeien in onze identiteit als een burger van het Koninkrijk van God. Heer, dat we mogen weten wie we zijn en dat u ons persoonlijk ook leiding wilt geven in ons leven. Dat we afgestemd mogen zijn op u. Heer, dat we afrekenen met leugens in ons denken, minderwaardige gedachten, gedachten van aanklacht. Heer, dat we daarmee bij u mogen komen. Heer, dat u met uw waarheid ons vrij wil zetten, ons wilt aanmoedigen. Heer, dat het Koninkrijk van God een zaak is van gerechtigheid, van vrede, die we zo nodig hebben, van blijdschap, waar we zo naar verlangen. En van kracht, en van liefde, en van waarheid. Heer, we zijn u dankbaar daarom. Heer, en wilt u ons ook deze dag die dingen laten ervaren, op ons hart leggen, om aan te nemen, om op te handelen die nodig zijn. U kent ons hoofd voor hoofd, Heer. Hier zijn wij met elkaar. Heer, spreek tot ons. Daag ons uit, Heer. Door uw Heilige Geest. En we zijn dankbaar dat u een God bent van genade. Heer, dat u geduld heeft met een ieder van ons. En dat u ons wilt helpen in welke situatie we ons ook bevinden. Heer, soms voelen we ons hopeloos, hulpeloos. Maar u heeft alle macht. En ons vertrouwen is op u, Heer. Heer, dat bidden we zo in de naam van Jezus. Amen. Wij mogen met elkaar avondmaal gaan vieren. En ik wil u uitnodigen om een grote cirkel door de zaal te maken.